gemeente vooraf de volgende mededelingen. In deze dienst zal de bevestiging van broeder Loy plaatsvinden in het ambt van ouderling. Aanstaande dinsdag hoopt de kerkraad te vergaderen, aanvang 7:30. De tweede huwelijksafkondiging van Paulus Loy en Johanna Hendrina Dijkgraaf. De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal plaatsvinden aanstaande donderdag om 14:00 in onze kerk. Aanstaande vrijdag zal de ouderenreis plaatsvinden. We beginnen om 12:15 in de kerk. De eerste huwelijksafkondiging van Martijn Lenting en Hermina Alida den Hoed. De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zou vrijdag 30 mei plaatsvinden om 7:15 in onze kerk. Dan is er ook nog een mededeling van de activiteitencommissie. Langs deze weg willen we u dringend oproepen om gehoor te geven aan onze eerdere vraag naar vrijwilligers voor de zomermarkt van 21 juni 2014. Helaas hebben zich tot op heden slechts 35 mensen opgegeven. Om actief mee te helpen om de zomermarkt ook dit jaar weer te doen slagen. U begrijpt dat dit veel te weinig is en dat we op grond van dit aantal de zomermarkt moeten annuleren. We willen daarom nogmaals een dringend beroep doen op uw hulpvaardigheid en verwachten voor maandag 26 mei voldoende vrijwilligers te hebben. Daarnaast hopen we u allen te mogen verwelkomen op de Zomermarkt Gemeentedag. Het doel van de opbrengst voor deze zomermarkt een bijdrage leveren aan de uitbreiding van het Koninkrijk van God is het waard. En al deze mededelingen zijn zo de Heere wil en wij leven. Zullen we deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen gemeente Psalm 103, de versen 1 en 2. Loof, loof den Heere mijn ziel met alle krachten. En vers 2, loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. 103, 1 en 2.
Thank you.
gemeente, willen wij ons Heer stellen onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Zingen wij een aansluiting daarop, Psalm 71, vers 17. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd dat gij mijn helper zijt. 71, vers 17, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Schriftlezing vanmorgen is 1 Petrus hoofdstuk 5. Wij lezen 1 Petrus hoofdstuk 5. En de tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 2, 3 en 4. In deze dienst van bevestiging van een ouderling is de tekst voor de prediking 1 Petrus 5, de versen 2, 3 en 4. We lezen nu 1 Petrus 5. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewillig, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerend over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen zijt aan de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig, zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogwaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat vast zijnd in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende dat deze is de waarachtige genade Gods in welke gij staat. U groet de mede-uitverkorenen gemeente die in Babylon is en Marcus mijn zoon. Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen. In ons gebedgemeente willen wij dankzegging doen dat zuster Karin van de Nieuwendijk thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We willen ook dankzegging doen dat zuster Nelly Slui ook weer terug mocht keren. Ze mag nu op Blankensburg zijn in de Goede Ree. We willen ook dankzegging doen en of voorbeden doen voor broeder L. Driessen, die komende woensdag geopereerd moet worden aan een staaroperatie. We willen ook hun dochter Nelly uit Opheusden gedenken, die zware chemo en bestraling moet ondergaan voor de ziekte van Kaler. Zullen we samen bidden en danken. Het is uw goedheid en uw zorg over ons leven, dat er weer een nieuwe dag is aangebroken. Een dag des Heren. Een dag waarop wij buiten uw trouw zien in het rijk van de natuur. En de zon mag schijnen. Maar ook een dag waarop wij hier in uw huis hopen te verkeren onder de zon der gerechtigheid. En hopen te ons te kunnen verblijden onder de warmte van uw woord en van uw heilige geest. En zo willen wij u danken dat u voor ons zorgt, elke dag weer opnieuw. Dat u er bent met uw trouw en uw genade. Wij kunnen niet leven zonder u, want wij kunnen immers zonder u niets doen. En daarom zijn wij elke dag u verschuldigd. Dat u ons genade geeft om te leven. Maar Heere, vooral geeft u ons het voorrecht wat zoveel niet ontvangen. U geeft ons het voorrecht dat wij onder de bediening van uw woord mogen zijn. En we belijden u dat dat woord een woord is tot zaligheid. Dat het overgeleverde woord is wat zeer vast is. En wat het fundament is waar een mens op mag steunen. En zo, Heere, willen wij u bidden of u vanmorgen in ons midden wil zijn. met de kracht en de majesteit van uw woord. Wilt u doorwerken in onze harten en geven dat we niet alleen het woord horen, maar dat we het verwerken, dat het binnen mag dringen in onze harten. En laat uw woord uw werk mogen doen, want wij belijden dat door uw woord bekeert u mensen en verlost u zondaren en verlost u hen van het verderf. En zo, Heere, mogen wij u erkennen en danken voor dat heerlijk werk, dat u zo werkt door de eeuwen heen en steeds weer mensen trekt uit de macht van de duisternis tot uw wonderbaar licht. En wij vragen u of u uit genade ook zo ons wilt bearbeiden. Of u ook hen die nog een vreemdeling van u zijn, of u hen wilt ontdekken aan hun gemis, aan hun nood. En dat het zo gevaarlijk is om zo te blijven leven en zo zondig is en dat ze uw groot onrecht aandoen wanneer ze in feite zonder u leven, ook al hebben we nog wel godsdienstige gewoonten en gaan we nog wel naar een kerk. Maar o Heere, wij bidden u, wilt u dan door uw geest en woord in onze harten werken. U hebt aan één woord genoeg, Heere. Wil het toepassen en wil wonderen doen van wedergeboorte en bekering in ons leven. Want daarom zijn we toch ook in de kerk om u te mogen kennen en de zaligheid te leren kennen. O, wil het zo geven, Heere, opdat ons samen zijn niet ijdel zal zijn, maar dat het een kracht mag zijn tot zaligheid. Werk ook zo met uw geest en genade in de harten van uw kinderen. Wat hebben zij toch dagelijks weer kracht en genade nodig en wat is er toch ook nodig in het geestelijke leven om weer hernieuwde uitstortingen te ontvangen van uw Heilige Geest, om steeds weer bepaald te worden bij het ene noodzakelijke. Heere, wilt u dat geven en wilt u zo de kudde bearbeiden en zo genade voor genade geven vanuit uw volheid. En zo past het en betaamt het ons uw grote en heilige naam te danken dat Karin terug mocht keren uit het ziekenhuis. Heere, u hebt het wel gemaakt en het mag leven in onze ziel. Loof, loof de Heere, mijn ziel, met alle krachten. Want Heere, u verlost van het verderf. En u geeft genade. En dat hebt u ook aan deze zuster, deze moeder, hebt u gedaan. En Heere, heb dank dat zij terug mocht keren bij haar gezin, bij haar man en kinderen. En Heere, we hebben gebeden of u de complicaties die er waren, de verhoging, of u die wilde wegnemen. En het is ook gebeurd, Heere. En daar willen we u voor erkennen en danken dat u haar zeer nabij bent geweest. En wilt u ook haar verder dragen en leiden, ook als ze morgen weer een biopt moet ondergaan in het ziekenhuis. Wilt u haar kracht geven en zegen dit gezin en geef dat zij en wij niet één van uw weldaden zullen vergeten. Maar zullen beseffen dat u de God bent die het leven geeft en het leven onderhoudt. En geef dat er zo door deze zware weg heen, dat er blijvende geestelijke vrucht mag zijn in het midden van de gemeente en niet in de minst in haar eigen gezin en leven. Heere, geef dan zo geestelijk vrucht op wat er gebeurd is. En wilt u verder kracht en genade geven om te herstellen, wil bewaren voor alle kwaad. En laat zij mogen ervaren de waarheid van uw woord. Ik ben met u lieden, al de dagen, elke dag opnieuw. Vertroost en verblijd dit gezin nog verder. Heere, wij dragen u op broeder Driessen, die deze week geopereerd moet worden voor staar. Wilt u de hand van de dokters leiden? En wilt u onze broeder verblijden, dat hij het ook mag ervaren dat u trouw houdt en dat u nooit laat varen de werken uw handen. Zegen hem en ook zijn vrouw, te midden van de moeite die ze ondergaan hebben, ook in de afgelopen maanden. Dank u voor herstel, wil verder ook krachten geven aan hem en aan zijn vrouw. Maar Heer, we bidden in bijzonder ook voor hun dochter Nelly uit Opheusden, die zware chemo- en bestralingtherapie moest ondergaan in de afgelopen week. En dat er nog meer kuren gepland zijn. Het is een zware weg voor haar. En wij bidden u, Heer, of u Nelly en haar gezin wilt nabij zijn. Of u daar uw kracht en uw genade wilt geven. En of u sterkte wilt schenken om hier doorheen te komen. En laat uw trouw en uw goedertierenheid en uw barmhartigheid ook daar ervaren mogen worden. Wij zeggen u dank dat zuster Nelly Slui ook terug mocht keren uit het ziekenhuis. Heere, wilt u ook haar goed en nabij zijn. Geef dat ze door rust ook verder mag herstellen wat de dokters verwachten. En geef ook dat dit alles voor haar tot geestelijke zegen mag zijn. Laat zij zo in afhankelijkheid van u mogen leven, elke dag opnieuw. En Heere, zo past het ons uw grote naam te danken dat er ook weer een nieuwe ouderling bevestigd mag worden. Wij willen nu al broeder Looy aan u opdragen en u vragen, Heer, of u hem een God van nabij wilt zijn. Of u hem wil zalven met uw geest en wil bekwamen dat hij tot rijke zegen in ons midden mag dienen. En het is ook door uw leiding, Heere, dat ook nu broeder Baan voor het laatst in de kerkenraad is. Dat sinds 1977 is hij onafgebroken lid geweest van de kerkenraad. Het was uw trouw in zijn leven. En daar willen we u voor danken dat u hem kracht en genade gaf om al deze jaren te dienen. O Heere, laat de dankbaarheid ook in zijn hart mogen zijn. We bidden u, Heere, dat u hem nabij wilt zijn, ook in de toekomst, en geeft dat hij mag ervaren dat u hem tot zegen blijft stellen. Heere, gedenk hem en zijn geliefden in uw gunst. We bidden zo uw zegen, Heere, over deze dienst en vragen uw genade over de bediening van uw woord. Sterk uw dienaar. En gedenk allen die meeluisteren thuis via de kerktelefoon. En zie ons aan in uw grote gunst. Heere, past ons ook u te bidden voor de beide huwelijksechtparen. Hun namen zijn afgekondigd. Martijn en Alinda, die over enkele weken open te trouwen. Maar ook Johanna en Paulus, die komende week in het huwelijk hopen te treden. We bidden uw zegen over hun levens. En dat zij een godvruchtig gezin mogen vormen en dat uw naam daar geëerd mag worden. Hoor ons bidden uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En de eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. En willen we dan zingen Psalm 89, de versen 1 en 9. 89, 1 en 9.
Thank you.
Geliefde gemeente, het is Gods goedheid en genade wanneer de Heer een mens bekeert en een mens omzet en hem verlost uit de duisternis en brengt tot zijn wonderbaar licht. Dat is al een grote genade, maar daarbovenop is het ook weer grote genade wanneer de Heer zo iemand laat dienen in het ambt. Hem apart stelt, dat hij mag dienen in het bijzondere ambt in de gemeente. En nu vanmorgen mogen wij weer een broeder in het ambt bevestigen. En dat doen we aan de hand uit de woorden van 1 Petrus 5, de versen 2 tot en met 4. En we mediteren daarbij over het werk van de ambtsdrager. En we zien drie gedachten. De roeping tot dit werk. Ten tweede, hoe dit werk moet plaatsvinden. En ten derde, de beloning op dit werk. Dus we denken na over het werk van de ambtsdrager. We zien ten eerste de roeping tot dit werk. Ten tweede, hoe dit werk moet plaatsvinden. En ten derde, de beloning op dit werk. Dus we denken nou over het werk van de ambtsdrager en dan eerst de roeping tot dit werk. Nou, de tekst zegt het heel duidelijk. Wij, de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover. Dat is de roeping. Dat is de roeping die de apostel Petrus doorgeeft namens zijn zender aan de gemeente daar en aan de ouderlingen die daar dienen. De kudde Gods, daar moeten zij voor zorgen. En nu heeft de Heere God, is uit de hemel nedergedaald, de Heere Jezus, is zijn leven gegeven voor de kudde en is naar de hemel teruggegaan. En nu vergadert hij zich een kerk op aarde, hij trekt hen en gebruikt daarvoor ook de ambtsdragers en de prediking van het woord en de verkondiging van het woord, ook op huisbezoeken en op diaconale bezoeken. En zo wil de Heer dat zijn kerk hier op aarde verzorgd wordt door mannen, ambtsdragers. En daarom zegt apostel Petrus hier, wijd de kudde Gods. Die onder u is. Dat is de roeping. De roeping tot dit werk. Wijd de kudde Gods. Het is een prachtig beeld. Dat woord kudde. Kudde. De bedoeling hier is een kudde schapen. En dat laat gelijk al de zwakte van de kerk zien. In zichzelf. De kerk vanuit Christus bezien is onoverwinnelijk. Omdat de Heer Jezus zegt, ik ben met u en ik heb u gedragen en ik zal u dragen. Daarom is de kerk onoverwinnelijk vanuit Christus bezien. Maar vanuit de kudde zelf bezien, vanuit de kerk zelf bezien, bestaat de kerk alleen maar uit zwakke mensen. En daar is dit beeld kudde heel duidelijk in. Want er wordt bedoeld een kudde schapen. En schapen, die hebben geen kracht om zichzelf te verdedigen. Schapen hebben een herder nodig. En nu is de Heere Jezus de herder van zijn kudde. En het behaagt hem om mensen te kiezen die ook in zichzelf zwak zijn. Maar die mensen worden geroepen om de kudde te weiden. Het zijn de ambtsdragers. En hoe vindt dat weiden plaats? Wat houdt die roeping dan in? Die kudde moet verdedigd worden. Er zijn wolven die gemakkelijk kunnen komen en de kudde kunnen verscheuren. Er is ook een dwaalleer, gevaar daarvan. Maar er is ook een gevaar van gebrek aan doorleefde liefde. Wat ook weer een dodend effect op de kudde kan hebben. Er is ook een ander gevaar van wereldse invloeden en van verleidingen. En zo komen er allerlei gevaren op de kudde af van verschillende zijden. En dan moet die kudde beschermd worden voor al deze gevaren. En nu roept de Heere mannen om wachters te zijn over deze kudde. De kudde die aan hun zorgen is toebetrouwd en ze moeten op hun hoede zijn voor al die gevaren. Ten eerste in hun eigen leven. Maar ook die gevaren die de kudde bedreigen. Schapen zijn zwak. Ze moeten verdedigd worden. Maar schapen zijn ook teer. Ze moeten voorzichtig. Ze moeten met liefde behandeld worden. Je gaat de schaap niet opdrijven, niet opjagen. Nee, de herder loopt voor de schapen uit. En de schapen volgen hem. Een schaap moet met tederheid behandeld worden. En de Heere Jezus gaat ook zo om met zijn kinderen. De Heere Jezus is liefde. En zo roept hij mensen ook om ook met liefde en met teerheid om te gaan met de verschillende leden van de gemeente. En daartoe is ook best zelfverloochening nodig, ook in het ambt. En zo moeten de ambtsdragers zorg dragen. Ze moeten de schapen met tederheid voeden. Zo moeten de schapen gebracht worden in de grazige, groene weiden. En dat ze neer kunnen liggen naar langs stille wateren. Een schaap drinkt niet van snel stromend water. Maar een schaap drinkt van stilstaand water. En zo hebben de schapen rust nodig om te kunnen grazen. En rust nodig om te kunnen drinken. En zo moet een ambtsdrager de schapen van de kudde leiden in die groene weiden naar die stille wateren. En daarmee wordt niets anders bedoeld dan het woord van God. Want die groene weiden en die stille wateren, dat is het woord van de Heere. Je kunt ook zeggen, de Heere Jezus zelf is de groene weide. Waarin de schapen moeten grazen. En we kunnen ook zeggen dat de Heere Jezus zelf het water des levens is, waaruit de kudde moet drinken. Hij is het brood des levens. En daarom moeten de ambtsdragers vooral wijzen op Christus. Behoren ze christocentrisch te zijn. Ze moeten wijzen op de rechtvaardige eisen van de Heere Jezus. En wijzen op zijn gerechtigheid. En ze moeten waarschuwen voor zijn toorn en voor zijn ongenoegen. En zo moeten ze spreken van zonde en genade, van liefde en recht. De ambtsdragers moeten ook niet proberen, als ze die kudde weiden, moeten ze niet proberen om die kudde te behagen. Ze moeten niet proberen de kudde te amuseren. Maar ze moeten de kudde voeden en het opzicht daarover nemen. Ze moeten leiding geven, onderwijs geven en ook de kudde terechtwijzen. Ze moeten de schapen voeden, de lammeren moeten ze voeden. Zorg hebben voor de zwakken onder de schapen. Hen die worstelen met ziekte en met verdriet. En dat leert die ambtsdrager van zijn meester. Want zijn meester doet hetzelfde. In Ezechiël 34 vers 16, daar openbaart de Heere Jezus zich al. En zegt, het verlorene zal ik zoeken. En het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het gebrokene zal ik verbinden. En het kranke zal ik sterken. En zo moeten de ouderlingen, de diakenen, de predikanten moeten navolger zijn van deze Christus. We kunnen denken ook aan Jesaja 40 vers 11. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. En dit wordt allemaal heel wezenlijk, heel belangrijk, wanneer wij beseffen dat hier gesproken wordt over de kudde Gods. Het is niet onze kudde, het is de kudde van God. Zijn kudde. Wij hebben ons leven niet afgelegd voor deze kudde. Dat heeft de Heere Jezus gedaan. Hij heeft de kudde gekocht en betaald. En dan mogen we ook heel concreet denken aan deze kudde die voor ons is. Deze geliefde broeders en zusters, voor hen heeft Christus zijn bloed gestort. Zij vormen hier de kudde van God. Zij moeten geleid en gevoed en beschermd worden. En daarom hebben we juist in het ambt ook liefde en zorg nodig om de kudde te voeden. En daarnaast hebben we niet alleen liefde en zorg nodig, maar ook respect nodig voor de kudde. Want het is de kudde van Christus. Daarom respect te hebben voor de kudde. Daarom kunnen we niet maar doen wat we willen met de kudde. Het is de bruid van Christus. De Heer heeft zijn kudde lief. En de Heer heeft een behagen in zijn kudde. De kudde die onder u is. Hij heeft zijn leven voor de kudde gegeven. Gekocht met zijn eigen bloed. En daarom, heb de kudde hoog en ga respectvol en met liefde ermee om. En wanneer we zien hoe duur de kudde betaald is, dan zal de ambtsdrager ook niet gauw vermoeid worden om deze kostbare kudde te weiden. Dan denken we aan het woord van Paulus aan Timotheus, predik het woord, tijdelijk en ontijdelijk. En zo kan, zoals er wat nood is in de gemeente, soms kan het ons wat minder goed uitkomen. Maar als we zien wie de kudde is, dan met liefde en toewijding, zullen we doen om Christus wil, om de meester die ons roept. Het is aangehaald van de godvrezende prediker uit de middeleeuwen, Bernard van Saint-Clairvaux, die aangehaald wordt ook door de oude schrijvers en de puriteinen. Hij heeft eens geschreven, was iets van het echte bloed van Christus op dit kruis, hoe voorzichtig zou ik het dragen? Maar hoe moet ik dan voorzichtig handelen met de zielen waarvoor dat bloed gestort is? Vanuit dit besef behoren de predikanten, ouderlingen en diakenen de kudde Gods te weiden. Maar aan de andere kant de schapen zelf. Zij zijn ook geroepen zich te laten weiden. Zij zijn ook geroepen om te luisteren naar het goede opzicht en raad en onderwijs van de ouderlingen en van de ambtsdragers. Ze zijn geroepen ook om voedsel te ontvangen en zich te onderwerpen aan hun leiding. En daarbij mag u beseffen, het gaat allemaal om uw zaligheid. Het doel van het huisbezoek, jongens en meisjes, dat is jullie zaligheid. En daarom is het zo fijn als je huisbezoek mag krijgen. Dan mag je ook dingen vragen aan de ouderlingen die je niet begrijpt. En doe dat ook gerust, dat vinden ze fijn. En u mag ermee rekening houden dat deze mannen gezanten van God zijn, die u het woord Gods en de weg tot de zaligheid uitleggen. Dat is hun taak. Het doel van het huisbezoek is zaligheid, net als het doel van de prediking ook zaligheid is. En het is door de prediking en door het woord en door bezoeken dat dan u geleid wordt aan die frisse stromen van het heilige evangelie. En daarom is ook gepast ook nu te vragen, is dat waarom u naar de kerk gaat? Om behouden te worden. Om in die groene weide Christus te weiden, om meer van de Heere Jezus te leren kennen. Is dat waarom u komt naar de kerk? Om het leven in Christus te vinden? Of komt u naar de kerk alleen maar uit een zekere sleur? En komt u naar de kerk eigenlijk zonder enige verwachting? En dat u het daarom ook niet ontbidt? Omdat u geen verwachting hebt? En dat het daarom ook verder ook het woord geen effect op u heeft? Omdat u er niet op let. Het gaat het ene oor in en het andere oor uit. Is dat misschien zoals het bij u is? Dat mensen in de kerk kunnen komen en ze ontvangen niets, omdat ze ook niets verwachten. Het kan zelfs zijn dat we nog mooi vinden wat we zingen en mooi vinden zelfs wat we horen en dat we het aangenaam vinden, het is mooi gezegd, maar dat het ons verder helemaal niets doet. U kunt ook naar een voordracht gaan van iemand ergens in een vereniging die een mooie voordracht doet en dat streelt, u heeft het mooi gezegd, zo kan het ook in de kerk. Dan heeft de dominee het weer mooi gezegd of minder mooi gezegd of wat dan ook, maar dat we dat, ja. Maar voor de rest dat het niets doet. Dat lees je ook in de Bijbel. Dat de mensen kwamen onder de prediking en ze vonden prachtig wat ze horen, maar het had geen enkel effect op ze. Het was gewoon een lied, een mooi gecomponeerd lied. En als ze de kerk uitgingen, waren ze lang alles kwijt. Dat lees je in Ezechiël 33, vers 32. Daar zegt de Heere tegen Ezechiël: gij zijt hun als een lied der minnen. Gij zijt hen als een die schoon van stem is of die wel speelt. U bent voor hen als iemand die het heel mooi onder woorden kan brengen. Die een mooi muziekinstrument speelt. En ze vinden het nog aangenaam ook. Maar dat is alles. En daarom horen zij uw woorden, maar zij doen ze niet. En dat is een gevaar. Wat de kudde bedreigt. En dat is heel persoonlijk voor u en voor mij. We kunnen in de kerk zitten en we gaan de kerk uit en we vergeten waar we over nagedacht hebben. En dat we ons onmiddellijk weer terugstorten in de wereld en in de zorgen van het dagelijkse leven. In plaats van dat we het woord indrinken. En dat we het woord opeten. En herkauwen en in ons opnemen en daarmee tot de Heere inkeren. Ik heb dit en dit en dit gehoord in de kerk. En dat we onszelf nagaan zoals een oude vrouw eens eens tegen mij zei. Als je in de kerk zit dan moet je nagaan. Ken ik dit? Heb ik dat? Ervaar ik dat ook zo? Herken ik dat uit mijn leven? Zo behoren we in de kerk te zitten. En als we dat niet herkennen, dan kun je rustig zoals een andere oude man jaren geleden tegen me zei. Dat hij de kerk uitging en hij zei ik heb dit niet en ik ken dat niet en daar ben ik een vreemde van. En die gingen mee in de binnenkamer. En de Heer heeft een prachtig werk in hem gedaan. Hij mocht zelfs 50 jaar of 40 jaar als ouderling dienen. Omdat de Heer een hoorder is van het gebed. En de Heer wil dat wij dat woord wat we horen verwerken en meenemen de binnenkamer in. En zo komt er vrucht op dat woord. En zo laat u zich wijden onder de prediking van het woord. Nou, ik heb niet zoveel verstand van schapen, maar als een schaap goed eet, dan zal hij er vast goed uitzien. En zal het ook vast gezond zijn. Nou, zo is het zeker wanneer u het woord opneemt en daarmee bezig bent, dan zal het effect daarvan gezien worden. Als u graast in de grazige weide van het woord, dan komt de vrucht in uw leven. En daarom is een grote verantwoordelijkheid op de herders. Op de predikers, hoe prediken zij het woord van de Heere? Maar er is ook een grote verantwoordelijkheid bij de hoorders, bij de schapen. En dan mogen we onszelf afvragen, u en ik, waar heeft al deze preken ons gebracht? En beangstigt het u misschien dat u misschien jaren onder de prediking bent en dat er nog zo weinig opgebracht heeft in uw leven. En u zegt, waar is nou de vrucht in mijn leven? Nou, gaat u daarmee naar de Heere toe. En maak het een onderwerp van het gebed. Want het is een gevaar dat we met de lippen de waarheid belijden. Dat we precies weten hoe de dogmatiek in elkaar steekt. Maar dat er geen vrucht is in ons leven. En zo zal de Heere van ambtsdragers, die de kudde verwaarloosd hebben, hij zal dat van hun hand eisen. Maar de Heere zal het ook eisen van schapen die bij de kudde hoorden en die niet hebben gegeten en het niet hebben ingedronken. Dat we het woord van de Heere misschien wel mooi vonden, maar gewoon naast ons neerleggen. En verder gaan met ons eigen leven, proberen zoveel mogelijk uit dit leven hier te halen. En voor de rest leven we zonder de Heere. Nou, dat lees je ook van in de schrift. Vele mensen die de Heere Jezus hoorden preken en versteld stonden van zijn woorden en versteld stonden van zijn wonderen en eigenlijk God erom prezen en loofden, dat de Heere zegt: het zal verdraaglijker zijn voor Tyrus en Sidon in de dag van het oordeel dan voor Chorazin en Bethsaida. Want ze hebben zulke grote dingen gehoord en gezien, maar hebben zich niet bekeerd. Nou, nu dan wat meer nadenken over hoe dat werk van de ambtsdrager moet plaatsvinden. Het een loopt ook in het ander over. De apostel heeft ons laten zien de hoge roeping van de ambtsdragers, maar ook hoe moet het werk gedaan worden. En beschrijft de apostel Petrus hier in dit gedeelte met 6 kenmerken. Dat zijn 3 negatieve kenmerken en 3 positieve kenmerken. En die worden steeds 2 aan 2 genoemd. Er staat dan, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewillig. Nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerend over het erfdeel, maar als voorbeelden der kudden geworden zijnde. Daar willen we over nadenken. Eerst noemt Petrus uit bedwang. En daarbij voelt een ambtsdrager zich gedwongen om dit werk te doen. Hij ervaart het werk in Gods koninkrijk als een last. Hij moet het doen, maar eigenlijk wil hij het niet doen. Eigenlijk verzet hij zich. En daarbij is de motivatie tot het werk niet de liefde, maar dat hij zich verplicht voelt. En dat is heel droevig. Zo'n motief komt voort uit een verkeerd zicht op God en op de mens. En dan begrijpt zo'n ambtsdrager niet dat God de wereld zo heeft lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan begrijpt zo'n ambtsdrager niet de diepte wat het betekent dat de Heere Jezus zijn bloed gestort heeft op Golgotha. Dat de Heere zoveel liefde had. Dan is de vraag of zo'n ambtsdrager ooit ervaren heeft in zijn eigen hart hoe sterk de liefde van God is. En zo kan een ambtsdrager het werk van de Heer ook niet doen. Want zijn dienst mag niet gedaan worden uit dwang. Maar het moet een liefdesdienst zijn. En wanneer de liefde afwezig is, ja, dan wordt het werk in het ambt een zware last. Dan wordt elke stap zuchtend gedaan. Maar wanneer de liefde van Christus in ons woont, dan zijn wij anders, dan worden we heel gewillig gemaakt. Dan weten we uit eigen ervaring wat het betekent dat de Heere ons lief heeft. En wanneer die liefde uitgestort is in het hart, dan kan het niet anders. Of we zullen ook de ander lief hebben en ook die kudde lief hebben. Dan weet zo'n ambtsdrager ook, ik was ook verdwaald, ik was ook verblind. Maar de Heer in zijn barmhartigheid is overgekomen in mijn leven. Heeft zijn liefde in mijn hart uitgestort en nou gun ik het zo graag aan anderen. En dan is niets te veel omdat de liefde van Christus hen drinkt. En wanneer ik zie dat anderen verloren liggen, dan ben ik er bewogen mee. Of dan zegt zo'n ambtsdrager, wanneer ik iemand zie in verdriet en in nood, dan wil ik het troost geven. Gewillig, niet uit bedwang. Het geheim daarvan is de liefde. Als u nou iemand in dienst moet nemen voor uw zaak en die man moet altijd geduwd worden tot het werk. Eigenlijk moet u altijd naast hem zitten of staan, anders doet hij zijn werk niet. Wat hebt u aan zo iemand? Of iemand die altijd aan het klagen is om het werk wat hij doen moet. Hij vindt het altijd te veel, het is altijd te zwaar en altijd te moeilijk. Nou, zo'n man wilt u niet in uw zaak hebben. Maar dan stel dan voor iemand die actief is, die alert is en bereid is om te werken. En zich echt wil geven voor het werk en voor de zaak. Kijk, zo iemand wilt u aannemen. En zo wil de Heer ook geen mensen in zijn dienst hebben die klagen en die zuchten. Hij wil mensen hebben die gewillig gemaakt zijn door de liefde van God. Dat is het eerste, niet uit bedwang, maar gewillig. En het tweede, wat de apostel wijst dan, de tweede, dat is nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog om vuil gewin. Wat is dat, vuil gewin? Nou, dat is vuile winst. Dus wat is dat dan? Dat is begeerte naar geld. Kan ook zijn begeerte naar eer. En voor veel werk in de maatschappij is dat een motivatie voor mensen om hun werk te doen. Ze willen geld verdienen of ze willen eer en aanzien hebben. Maar in de dienst van de Heere mag dat nooit gaan om geld of om eer. Petrus zegt niet om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. De dienst van de Heer is niet om eigen voordeel te behalen. Het gaat niet om eigen belang, niet om eigen voordeel. Maar het gaat om het welzijn van de zielen. En dan kan het heus zijn dat een ambtsdrager tegenop ziet om dit werk te doen. En dat is omdat het werk zo belangrijk is. Omdat het werk eeuwige consequenties heeft. En tegelijkertijd ziet iemand zijn eigen onbekwaamheid, zijn eigen ongeschiktheid. En dan ziet hij, en wanneer hij ziet op de eer van God en de zaligheid van zielen, dan ook al is hij heel gewillig om alles te doen voor de Heere, dan kan hij nog zo bedroefd zijn dat hij zo weinig godsvrucht ziet en zo weinig bekwaamheid in zijn eigen leven. Maar toch zal zo'n ambtsdrager dan niet maar opgeven, maar dan gaat hij juist naar de Heere toe. Hij is toch een onuitputtelijke bron van alle kracht en troost. En in diepe afhankelijkheid te leven van de opperste herder. Wat een zegen om zo het ambtelijk werk te mogen doen. Zijn kracht wordt volbracht in onze zwakheid. En dat gebeurt. En dan gaat het niet om eigen voordeel te behalen. Maar dat zielen gewijd mogen worden in de grazige weiden van Christus. En zo kijkt de Heer ook naar de innerlijke motieven in onze harten. Wat beweegt ons? Is het om eer en aanzien van mensen te krijgen? Dat is vuil gewin. Nee, het moet ons gaan om de Heer, om zijn eer. En dat zien we ook in de schrift. Dat zien we ook bij deze Petrus zelf die het geschreven heeft. Toen de Heer Jezus hem vroeg, hebt gij mij lief? En toen antwoordde Petrus, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. En dat toen de Heere Jezus antwoordde, wijd mijn lammeren en hoed mijn schapen. Kijk, toen was Petrus volledig gewillig om de kleine lammeren en de oudere schapen te voeden en te weiden. En zo zegt apostel Paulus het ook in 2 Korinthe 12 vers 15. Ik zal zeer gaarne voor uw zielen ten koste gegeven worden. En wie kent niet het woord van Calvijn? Ik mag verteerd worden als ik maar nuttig ben. Dat is een bewogenheid van liefde. Dan wordt iets beleefd van wat Jacob toch beleefd moest hebben toen hij 7 jaar moest werken voor Rachel en de hitte des daags en de koude des nachts moet doorstaan. Er staat in Genesis 29, die waren in zijn ogen als enige dagen. Waarom? Omdat hij haar lief had, daarom. De liefde zorgt ervoor dat de ambtsdrager niet uit vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed wil dienen. En dan wijst Petrus nog op een laatste zondige motivatie voor het ambt in vers 3. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En dat is ook een verzoeking. Ook voor een ambtsdrager. Om heerschappij te willen oefenen. Te heersen over de kudde. Te heersen zelfs over mede-ambtsbroeders. Dat is een verleiding. Het is een zonde. De Heer heeft dat verboden. Lucas 22, 25. De koningen der volken heersen over hen. Doch gij niet alzo. Maar de meeste onder u, die is gelijk de minste. En die voorganger is als een die dient. En dan mag een ambtsdrager heus met gezag optreden. En met een zekere gezag spreken. Dat is een zegen. Maar dat kan toch, dat behoort dan wel te gebeuren met nederigheid van hart. In ootmoed. Zo was de Heere Jezus toch ook. Niemand sprak met gezag zoals hij. En toch was, zei hij, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En zo'n houding, zonder woorden, wekt al harten op en trekt. Mensen kijken meer naar het leven dan naar iemands woorden. Woorden kunnen zo goedkoop zijn, maar het leven en de houding van iemand. Mensen lezen tussen de regels door. En de schapen hebben het heel goed door hoe een ambtsdrager zijn werk doet. En laten daarom ook maar leren van de Heere Jezus zachtmoedig te zijn en nederig van hart. En laten we op onze hoede zijn voor deze zonden in het ambt. En onze tekorten en zonden ook belijden en vergeving zoeken in het bloed van de Heere Jezus. Maar dan zien we ook ten derde, de laatste gedachte van de preek, spreekt de tekst ook over dan, de beloning op het werk van een ambtsdrager. Vers 4, en als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. De Heere Jezus, hij komt terug. Hoe vaak denken we daaraan? Dat hij terugkomt. Hij is de overste herder. En hij zal al zijn ambtsdragers en herders voor zich stellen. En hij zal al de ambtsbroeders zal hij beoordelen. En hij kent al de harten van zijn onderherders. Hij weet de herders die trouw waren en ook de herders die niet trouw waren. En dan zullen ook al de ambtsdragers rekenschap moeten afleggen aan de Heere, hoe zij het werk van de Heere gedaan hebben. En of zij de kudde wilden gebruiken of dat zij de kudde wilden dienen. Dan zullen ze moeten uitleggen aan de Heere wanneer ze over de kudde geheerst hebben. Of dat ze de minste wilden zijn. En de Heere zal ontrouwe dienstknechten werpen in de eeuwige nacht. Er rust een verantwoording op ons in het ambt. Maar de trouwe ambtsdragers die zullen beloond worden. Want wanneer de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En de Heer is zo goed. Hij onthoudt al het zwoegen van zijn knechten. Hij weet ook de moeite van het ambt. Hij weet ook de spanning die er kan zijn. Ook de moeite waarom soms het werk ook niet meer vol te houden is, dat kan ook. En de Heere geeft ook zijn ambtsdragers ook rust. En de Heere weet van de moeite die er kunnen zijn. Zijn dienst is geen slavendienst, zijn dienst is een dienst van liefde. Hij geeft rust ook aan zijn ambtsdragers. Maar hij zal ook zijn ambtsdragers belonen, ook voor al het lijden. En ook voor al de moeite waar ze doorheen gegaan zijn. De zelfverloochening en de liefde die ze opgebracht hebben. Ook voor schapen die soms niet altijd zo mak waren. Dat ze toch de liefde van Christus hebben geprobeerd te laten zien. En dan zal de Heere hen belonen. Dat is een wonder. Eerst bekeert de Heere een mens. Dat is genade. Dat is zo groot. En dan roept de Heer ook nog tot het ambt. En dat is ook genade, dat is ook groot. En dan geeft de Heer de kracht en draagt hij. En dan zijn er zoveel tekorten en zoveel gebreken die dan beleden worden. En dan gaat de Heer ook zulke ambtsdragers nog belonen. Want de Heer laat zijn dienaren niet werken voor niets. Hij geeft een beloning, maar die beloning is uit genade. Enkel genade. De Heere Jezus is toch trouw en goed? Zou hij zijn trouwe knechten niet willen belonen? Ook al is al het werk van ambtsdragen bevlekt met tekorten. Uit genade zal hij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid ontvangen. Die hij zal geven aan allen. Allen uit de kudde die hem lief gehad hebben. En die kroon zal zijn een kroon van onvermengde, zuivere heerlijkheid. Een heerlijkheid die altijd fris, altijd schitterend, altijd glanzend zal blijven. Waar geen verderf in kan komen of geen gebrek ooit kan aantasten. Dat is een heerlijkheid die nooit kan verwelken wat de Heere heeft gegeven en zal geven. En wanneer we zien op deze kroon die komt, zullen we dan niet alle ijdele eer en eigenbelang ver van ons werpen? Zullen we dat niet vertreden? Hoe erg om die onverwelkelijke kroon te verspelen, omdat we zelfzuchtig zijn, eigenwijs en liefdeloos. En aan de andere kant, hoeveel ambtsdragers zijn er nu al niet ingegaan in de heerlijkheid van de Heere, die hier ook gediend hebben in het verleden, die nu al mogen genieten van die onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. Daar mag op gezien worden. Zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Nou, al de heerlijkheid van deze wereld loopt op niets uit. Het verwelkt allemaal vroeg of laat. Maar wanneer de overste herder verschijnen zal, zal hij al zijn knechten doen zitten aan het bruiloftsmaal van het lam. En dan zal er een voortdurend en volkomen verzadiging zijn met diepe vreugde en verrukking. Op aarde gaat elke vreugde voorbij, maar de kroon der heerlijkheid die de Heere Jezus zal geven is eeuwig. Hij komt en hij komt binnenkort en zijn loon is met hem. Hij komt haastig. Alles in deze wereld begint zich toe te spitsen. Alles begint te bewegen, is in werking tot die grote dag die komen zal. Wanneer de mensen weer zullen geworden zijn als de mensen van Sodom en Gomorra. En dan als een dief in de nacht, dan zal de Heere komen. Laten we rekening mee houden in de kerk en in het ambt. Laten we rekening mee houden. En welke prins zou ooit bedroefd zijn Wanneer hij weet zijn koning komt eraan. Hij weet niet wanneer. En dan zal de koning troonsafstand doen. En zijn kroon op de hoofd van zijn zoon, de prins, leggen. En dat komt zeker. Nou kan een prins dat nooit zeker weten. Hij kan sterven voor zijn kroningsdag. Maar al Gods kinderen mogen het zeker weten. Dat het komt. Hij komt. Zouden we dan bedroefd door dit leven gaan? Kinderen Gods. Zullen we dan bedroefd door dit leven gaan? En zullen we dan maar klagen over hoe moeilijk we het hebben? Terwijl de Heere een onverwelkelijke krans der heerlijkheid voor allen die hem heeft liefgehad, heeft klaargezet en met zich meeneemt. En wat zeker komt, wat geen van zijn kinderen zou ontgaan. Hoe hebben wij het dan nodig dat de liefde tot hem aangewakkerd wordt? Dat we proberen te sterven aan ons eigen ik. Dat we proberen de wereld vaarwel te zeggen. Dat we op onze hoede zijn tegen alle verleiding. Dat we ons onttrekken van de wereld. Ons verheugen in hem. En bijzonder in het ambt wanneer we daartoe geroepen zijn. Dat hij ons doel zal zijn. En dat we daarom bidden dagelijks om nieuwe uitstortingen van zijn Heilige Geest. En van zijn liefde in ons hart. En dat we persoonlijk dat woord zullen onderzoeken. En de geheimen van de godsvrucht dagelijks zullen onderzoeken. Zoals het formulier zegt. Dus geef ons ja-antwoord op. Op deze manier zullen we in staat gesteld worden om het woord Gods te brengen. En wanneer de Heere terugkomt. Dan geeft hij die kroon van heerlijkheid aan zijn knechten. En dan zal er geen rivaliteit zijn, geen jaloersheid zijn, geen overblijvende zonden, geen inwendige verdorvenheid. Dan zal een ieder volledig verheugd zijn in Christus, die dan alles in allen zal zijn. Amen. Zullen wij zingen Psalm 62, vers 1. Gaan tot de bevestiging van broeder Loy tot ouderling. We lezen daartoe het gebruikelijke formulier. Geliefde christenen, gij lieden weet hoe wij nu tot onderscheiden malen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot de dienst van het ouderlingschap van deze gemeente verkoren is, om te vernemen of iemand wat had waarom hij in zijn ambt niet zou behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hem voorgebracht heeft. Waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeder die men bevestigen zal en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, vooreerst aanhoren uit het woord van God, een korte verklaring van de instelling en het ambt van ouderling. Belangende de ouderling is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, het welk uit het Oude Testament is genomen, en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren, zullen dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaars van het woord en herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden, maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaars des woords. Want Paulus, gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk zeggende, die een voorstander dat hij zulks doe in naarstigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij, onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars, de anderen die het evangelie prediken, tot hulp en bijstand. Gelijk in het Oude Testament, de algemene levieten in de dienst van de tabernakel, de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijvende nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars van het woord zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaren van het woord en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zijn als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente, waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zegt het aan de gemeente, het welk geenszins verstaan kan worden van alle leden der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwaam van degenen die de gemeente, waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt van de ouderlingen met de dienaars des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is, naastig toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden. Zoveel mogelijk is ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weer in de schoot der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk van de ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaars des woords behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost alle algemene christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel van de dienaars des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden, en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20, vers 28, waar de apostel vermaant naarstig de wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen, om het welk te doen de ouderlingen schuldig zijn, Gods woord naarstig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Ik verzoek broeder Looy op te staan. Ten einde dan, geliefde broeder Looy, een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst aan te nemen, zo zult u antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En ten eerste vraag ik u of gij niet gevoelt in uw hart dat u wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst beroepen zijt. Ten tweede of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen. En belooft u in alle godzaligheid u te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaam te ontgaan. Broeder Looy, wat is daarop uw antwoord? Ja. De almogende God en Vader geven u zijn genade, dat gij in deze uw dienst getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Zo wees dan gij ouderling naarstig in de regering der kerk, die u nevens de dienaars des woords bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad Gods, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Hebt acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En zijt in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een rein geweten, een goede voorganger zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus en hiernamaals ingaan in de vreugde van uw Heere. En aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze man als dienstknecht Gods. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten. Begeeft u gewillig onder hun opzicht en regeren. Dit doende zult ge van de Heer ontvangen het loon der gerechtigheid. Broeder Looy, het is door Gods leiding in uw leven dat u weer in het ambt van ouderling bevestigd mag worden. Het is een gewichtig ogenblik voor u. U staat er weer voor. En ik weet ook door Gods genade dat u ervoor wilt gaan. Maar niet uit u. Want u weet, u ziet uzelf ook als iemand die onwaardig en ook onbekwaam is. En dat geldt voor ons allemaal. Onze bekwaamheid ligt niet in ons, maar in de Heere. En zo mogen wij elke dag drinken uit die bron, om zelf verfrist te mogen worden, opdat wij anderen mogen vertroosten met de troost waarmee de Heere ons vertroost. En de Heere stellen u tot rijke zegen. En ook in dit opzicht mag u denken aan dat woord dat we gelezen hebben uit 1 Petrus 5... Daar in vers 7 zegt de Heere, werpt al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Hij zorgt voor u. En dat is het geheim van een ambtsdrager. Hij zal zorgen. Hij heeft gezorgd. Hij heeft gedragen, hij zal dragen en hij zal zorgen. Mogen de Heere u zo bekwamen en tot rijke zegen stellen. Gemeente, zullen wij nu samen zingen. Laten we dat staande doen. Psalm 132 vers 10. 132 vers 10. En dat we dat zullen zingen. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen. Op de ruimste wijs hier zal ik mijn naam ten prijs. De priesters met mijn heil bekleen. En het volk doen juichen wel tevreen. 132 vers 10. Gepast dat ook tot u enkele woorden gericht worden. Sinds 1977 bent u onafgebroken in de kerkraad geweest. Eerst als diaken en daarna verschillende perioden als ouderling. Het was u een lust om dit werk te mogen doen. En u hebt het werk gedaan en uw werk is ook tot zegen geweest, tot veel zegen. U hebt in die tijd heel veel bezoeken afgelegd. Heel veel werk verricht. En u bent scriba geweest van de kerkenraad. U bent ook vaak afgevaardigd geweest naar meerdere vergaderingen. U had zo ook uw plaats op verschillende vergaderingen van de generale synode. En wij willen de Heere danken voor alles wat Hij ons gegeven heeft in u. U hebt met toewijding gearbeid. En we zijn de Heere daar erkentelijk voor. En ook al zijn we in onszelf onnutte dienstknechten, dan zullen wij en u en ik ook toestemmen dat we ook zo vaak het werk met gebrek gedaan hebben. Maar het gaat hier niet om mensen. Het gaat om de Heere. Het werk van de Heere. En de Heere heeft u genade en krachten gegeven. En nou een grote verandering u. Zal uit de kerkenraad gaan en uw plaats in de gemeente innemen. Ook hier voor u geldt datzelfde woord van de apostel Petrus. Hij zorgt voor u. Hij heeft voor u gezorgd en zal dat ook voor u blijven doen. Dat u ook het ook mag ervaren dat de Heer u nog zal gebruiken in zijn dienst op een andere wijze. Maar de Heer zal u ook niet werkeloos laten, want de Heere heeft geen werkelozen in zijn dienst. Of ze in het ambt alle gelovigen zijn, of in het ambt in de kerkenraad. Maar de Heere zij u goed en nabij in alles. Zullen we nu samen danken. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom uw kerk, daarin te verordenen nevens de dienaren van het woord, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, een man van goede getuigenis en die begaafd is met uw geest. Wij bidden u verleen, heel de kerkraad, meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig is. De gave der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid, ten einde ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt, de ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en bestraffen van de ongeregelde mensen. Insgelijks de diakenen in het naarstig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen. Ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beiden, de ouderlingen en de diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen, hen in eer houdende om hun ambtswil. Geef de rijken milde harten tot de armen, en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen, ten einde alzo een iegelijk zich kwijtend in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu, gemeente, Psalm 108, het eerste vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.